Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze kerkdienst, hier aanwezig hier in de kerk en ook thuis via de livestream. Allen hartelijk welkom. Deze dienst zal worden geleid door Klaas Gunning. Het thema van de preek mag hij straks zelf vertellen. Dan heb ik de volgende afkondigingen, dat vandaag de voorbereidingszondag is voor het Heilig Avondmaal, wat we volgende week zondag 6 februari hopen te vieren. Maandagavond 31 januari vergadert de diaconie. Deze vergadering begint om 7:45. Vanmiddag is de regiodienst in Ariad. Dit is een online dienst. U kunt de kerkdienst nog niet fysiek bijwonen. En vanaf volgende week beginnen alle fonkels weer. Dat is de collecte bestemd voor algemeen kerkelijke doeleinden. En verder nog de mededeling dat na afloop van deze dienst, nou, u met gepaste afstand de kerkdienst wilt verlaten, dan komt het allemaal goed. En daar vertrouw ik wel op. Dan wens ik u namens de kerkenraad een gezegende eredienst.
Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En de Heer groet u met de woorden: genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Amen. En dan zingen we Psalm 86, vers 1, 2 en 3. Als alternatief voor de wet lezen we vanmorgen Zacharia 7, vers 4 tot en met 8, vers 2. En zingen daarna Psalm 86, vers 4 en 5.
Toen richtte de Heer van de hemelse machten zich tot mij. Zeg tegen de bevolking van dit land en tegen de priesters, wanneer jullie in het vijfde en de zevende maanden rouwen en vasten, nu al 70 jaar lang, doe je dat dan werkelijk voor mij? Ook wanneer jullie eten en drinken, doe je dat toch omdat je het zelf wilt? Jullie weten toch dat de Heer bij monden van de vroegere profeten heeft gezegd, toen Jeruzalem en de omliggende steden nog bewoond en vredig waren, en er ook mensen woonden in de Negev in het heuvelland. En nu zegt de Heer het nogmaals, bij monden van mij, Zacharia. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Spreek eerlijk recht. Wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Maar jullie voorouders weigerden halstarrig om te luisteren. Ze stopten hun oren dicht om het maar niet te hoeven horen. Ze lieten de woorden en vermaningen die de Heer van de hemelse machten hun door zijn geest met monden van de vroegere profeten voorhield, niet tot zich doordringen. Maar sloten zich ervoor af. Daarom werden ze getroffen door een toorn van de Heer van de hemelse machten. Ze luisterden niet toen hij hen riep. Daarop zei de Heer van de hemelse machten, zal ik niet luisteren wanneer zij mij roepen? Als een stormwind zal ik hen uiteenjagen naar onbekende volken. Het land bleef ontvolkt, achter. Niemand trok er doorheen en niemand keerde er terug. Zo is dit heerlijke land door hun toedoen een woestenij geworden. Maar nu luidt het woord van de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem.
Thank you.
Zullen we gaan bidden? Onze Vader die in de hemelen is. We gaan ons vandaag weer bezighouden met dat bijzondere en soms voor ons dat vreemde boek, die Bijbel. Die ons middels woorden duidelijk maakt ons te willen kennen. Het boek waarmee wij vaak zo worstelen en denken er een begin van begrip op te kunnen krijgen. Maar dan zijn er weer stukken die onze gedachten weer op losse schroeven zetten. Maar één ding slaat ons vanuit het boek in het gezicht. Dat u liefde bent. En dat u bent het die ons uw liefde wil laten proeven. Zodat we de smaak op onze tong meevoeren en anderen met woorden van liefde kunnen bemoedigen en toespreken. Een boek en een stem van u, die ons op onszelf terugwerkt en dwingt te beseffen waar we mee bezig zijn. Die ons vertelt dat we moeten omdraaien als de weg die wij ingeslagen zijn doodloopt. U die ons gelukkig vertelt dat het geen kwaad kan ons te bekeren. Sterker dat het ons leven beter en waardevoller maakt. U die ons ook oproept onze zonden te belijden, ook al zijn en ze te vergeven. Waar wij een olifantengeheugen hebben voor ons falen, bent u de vergeetachtigheid zelf. U wilt die oude koeien die in de zonnesloot liggen niet meer weten. Want u bent goed. Hoe zouden wij u ooit kunnen vergeten? Amen. Wij gaan een stuk lezen uit de Bijbel. En wel Exodus 28. En dat is een lang stuk. En daar zingen we Psalm 134, vers 3. En Juliet gaat dat met ons doen.
De priesterkleding. Laat je broer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar bij je komen. Hen heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent. Je moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken. En zij moeten dan de kleding voor Aaron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Ze moeten de volgende kledingstukken maken. Een borsttas, een priesterschort, een bovenkleed, een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aaron als zijn zonen moet heilige kleding worden gemaakt, omdat ze mij als priester moeten dienen. Er moet een gouddraad voor worden gebruikt, blauw-purperen en rood-purperen, en karmozijnrode wol en fijn linnen garen. De priesterschort moet vakkundig geweven worden van gouddraad, blauw-purperen en rood-purperen wol en getwijnd linnen garen. De beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden. De band waarmee de schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel mee vormen en wordt op dezelfde wijze gemaakt van gouddraad, blauw-purperen en rood-purperen wol en getwijnd linnen garen. Neem 2 onyxstenen en graveer daarin de namen van Israëls zonen. 6 in de ene steen en 6 in de andere. Die in de volgorde van hun geboorte. Dat graveren moet door een kundig vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden, zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen en zet ze op de schouderstukken van het priesterschot. Wanneer Aaron voor de Heer verschijnt en de namen van de Israëlieten op zijn schouders draagt, zal de Heer aan de Israëlieten herinnerd worden. Aan de gouden kassen moet je kettinkjes van zuiver goud bevestigen, in de vorm van kunstige vlochten snoeren. Maak een borsttas voor de orakelstenen. Deze moeten even vakkundig geweven worden als de priesterschort van gouddraad, blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Dubbel geslagen moet het weefsel vierkant zijn, een span lang en een span breed. Zet er 4 rijen stenen op. De eerste rij wordt gevormd door een robijn, een topaas en een smaragd. De tweede rij door een granaat, een saffier en een aquamarijn. De derde door een barnsteen, een agaat en een amethyst. En de vierde door een turquoise, een onyx en een jaspis. Allemaal in gouden kassen gevat. Er moeten 12 stenen zijn, zoals de 12 namen zijn van Israëls zonen. In elke steen moet de naam van een van de 12 stammen gegraveerd worden, zoals men zegelstenen snijdt. Maak voor de borsttas kettingjes van zuiver goud in de vorm van kunstig gevlochten snoeren. En ook 2 gouden ringen die je bevestigt aan de bovenste hoeken van de tas. Bevestig de 2 gouden snoeren met het ene einde aan de ringen op de hoeken van de borsttas. En met het andere einde aan de kassen op de schouderstukken van de priesterschort aan de voorkant. Maak nog 2 gouden ringen en zet die aan de andere hoeken van de borsttas. Aan de binnenkant, waarmee de tas tegen de priesterschort hangt. Bevestig ook 2 gouden ringen aan de schouderstukken van de priesterschort. En wel aan de voorkant, onderaan dicht bij de plaats waar de schouderstukken vastgezet zijn, boven de band. Al een blauw-purperen koord door de ringen van de borsttas en door die van de priesterschort en bind de tas daarmee stevig op de band van de priesterschort vast, zodat hij niet kan verschuiven. Zo draagt Aaron telkens als hij het heiligdom binnengaat de namen van Israëls zonen op zijn hart. Op de borsttas voor de orakelstenen, om de Heer steeds opnieuw aan hen te herinneren. Leg in de borsttas de 2 orakelstenen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt wanneer hij voor de Heer verschijnt. In de tegenwoordigheid van de Heer moet hij de stenen voor de orakels over de Israëlieten altijd op zijn hart dragen. Het bovenkleed dat bij de priesterschort hoort, moet in zijn geheel van blauw-purperen wol gemaakt worden. De halsopening komt in het midden en wordt afgezet met een rand die net zo geweven is als die van een wapenrok, om inscheuren te voorkomen. Op de hele zoom moet je granaatappels van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol aanbrengen met gouden belletjes ertussen. Steeds om en om een gouden belletje en een granaatappel. Aaron moet dit bovenkleed dragen wanneer hij dienst doet, wanneer hij het heiligdom binnengaat om voor de Heer te verschijnen en wanneer hij weer naar buiten komt, moet het geluid van de belletjes te horen zijn. Anders zal hij sterven. Maak een roset van zuiver goud en graveer daarin als in een zegel de woorden aan de Heer gewijd. Bevestig deze voor op de tulband met een koord van blauw-purperen wol. Door de roset voortdurend op zijn voorhoofd te dragen, neemt Aaron de schuld van de Israëlieten op zich wanneer zij tekort schieten bij het aanbrengen van hun heilige gaven. Dan worden deze door de Heer aanvaard. Weef een tuniek en een tulband van fijn linnen garen en maak een vakkundige borduurde gordel. Ook voor Aarons zonen moet je tunieken en gordels maken en hoofddoeken die hun waardigheid en aanzien verlenen. Laat je broer Aaron en zijn zonen deze kleding aantrekken en salf hen. Zo wijd je hen en heilig je hen om mij als priester te dienen. Je moet ook linnen broeken voor hen maken die hun geslachtsdelen bedekken. Ze moeten van de heupen tot op de dijen reiken. Aaron en zijn zonen moeten ze dragen als ze de ontmoetingstent binnengaan of in het heiligdom dienst gaan doen bij het altaar. Anders laden ze schuld op zich en zullen ze sterven. Dit voorschrift blijft voor hem en zijn nakomelingen voor altijd van kracht.
Na het lezen van de preek zingen we het lied Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Onze namen worden voor God gedragen, is het thema van deze preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Allemaal samen wordt u bij het begin van deze preek aangesproken als geliefde gemeente. Het zou immers te ver voeren om iedereen op dit moment één voor één met zijn of haar naam aan te spreken. Het zou wel kunnen, maar het kost te veel tijd. Toch kan het wel, en dat is een groot voorrecht, dat je hier in de kerk komt als mensen die een eigen naam hebben. U heet, jij bent. Ook al worden we in één keer aangesproken als één gemeente, we zijn hier toch met vele mensen die ieder hun eigen naam dragen. Niemand is graag een nummer. Mensen dragen namen, ze zijn persoonlijk. We hebben onze identiteit. In onze geautomatiseerde samenleving dreigen mensen steeds vaker herleid te worden tot een nummer, een getal. En terecht rijst daartegen verzet. Mensen willen niet alleen geteld worden, in een rij staan, maar ook een naam dragen waar een gezicht bij hoort en een persoon. In het kerkelijk handboekje van uw gemeente staan wel wat getallen, maar veel interessanter is dat daar ook namen in staan. Ook van de kleinste kinderen in uw midden. Je staat erin met naam en toenaam. Die naam is de poort naar onze persoon. Namen zijn heel persoonlijk. Je wordt ermee geroepen. Bij opsporingen is vaak een gouden tip wanneer er namen genoemd kunnen worden. Wanneer iemand je naam, je adres weet, kun je niet meer verborgen blijven. Dat verborgen blijven voor vreemden is tegenwoordig trouwens steeds moeilijker. Ze weten langzamerhand overal alles van je. Je naam, adres wordt steeds vaker geregistreerd en gebruikt. Via mailingsbestanden, winkelpasjes, telefoonnummers, postcodes, elektronische betalingen, QR-codes. Die naambestanden worden ook verhandeld. Om je te kunnen benaderen, om je iets aan te praten, om iets van je te halen. En dan is het opvallend dat men in onze namen vooral van één kant geïnteresseerd is. Van de kant van hen die ons willen iets afnemen. Afnemen aan tijd, geld of bezit. Maar zijn onze namen ook automatisch zo bekend bij hulpverleningsinstanties? Word je opgebeld door iemand die weet dat je alleen bent, geldtekort hebt, verdriet moet verwerken? Staat dat ook allemaal in bestanden en worden de mailingadressen van leed en zonden ook verkocht? Omgekeerd is waar. De verkoper vindt jou wel, maar de hulpverlener zul je zelf moeten gaan zoeken. De naam van noodlijdenden zijn vaak spoorloos en zeker niet automatisch geregistreerd. De reclame stroomt binnen, maar in het ziekenhuis moet je ervoor vechten dat je naam een plekje krijgt op de wachtlijst. In het Bijbelgedeelte van deze dienst vinden we op deze regel een verrassende uitzondering. In dit gedeelte komen ook namen van personen voor. Namen die verzameld worden en die bekend worden gemaakt aan een ander. Maar het verrassende is nu dat hier de naamsbekendheid bevorderd wordt in het belang van de mensen zelf. Namen worden hier niet gebruikt of misbruikt, maar namen krijgen aandacht om ze te helpen. De hoge priester in vol ornaat gaat met een adressenlijst de tempel in. Die en die wonen hier en hun namen zijn de volgende. En ze hebben vergeving en hulp nodig. Het namenbestand van Israël wordt niet in de tempel gedragen omdat de heren of de priester daar beter van kunnen worden. Hier is een heel andere manier om namen te verzamelen en als bestand over te dragen aan de ander. De manier van de priester van de heren. Priesters kenden alle volken in die tijd. Maar een priester die met een namenlijst op zak de tempel ingaat en deze namenlijst zelfs in tweevoud op zijn uniform meedraagt, dat is onbekend. En volstrekt onbekend is dat hij zo'n namenlijst de tempel zou binnendragen om die aan een godheid te tonen. In de oude tempels vind je wel veel wijgeschenken, maar de mensen zelf hun naam op hebben gezet om er eer mee in te leggen en om bekendheid te krijgen of om de godheid om hulp en genezing te smeken. Maar men kent geen priesters die op eigen initiatief je naam naar de godheid dragen. Dit gebeurt alleen in Israël. En wat wil dat zeggen? Het is een symbool voor Israël en ook voor ons. De kleding voor de hoge priester is heel uniek. Uniek. Niemand droeg zoiets. Alleen hij ging gekleed in bijzondere en vooral kleurige kleding. Goud, blauw-purper, rood-purper, scharlaken, fijn linnen. Je kunt niet aan de hoge priester voorbij kijken. Het is een feest om te zien. In de versen 12 tot 14 en 39 tot en met 43 wordt een beschrijving van zijn gewaad geboden. Maar wat is dan het meest opvallende waaraan ook de meeste woorden worden gewijd? Dat zijn de beide schouderstukken. Als een soort epauletten draagt hij op elke schouder een chrysopraassteen. Helder blauwgroen van kleur. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft hier vertaald met onyxstenen. Deze steen heeft witte en zwarte lagen. En in die twee stenen staan 2x6 de namen van de zonen van Israël gegraveerd, naar de volgorde van hun geboorte. De hoge priester draagt de namen van Israëls zonen op zijn schouders naar binnen. Wat opvalt is dat hij geen verzamelnaam draagt. Waarom staat er niet simpelweg Israël gegraveerd in de stenen? Het is toch één volk, één kerk? Toch vinden we hier geen verzamelnaam, maar eigen namen. 1 voor 1, 6 per steen. En dit bevat een duidelijke boodschap. De kerk van God bestaat uit mensen en families. 12 stamfamilies, ieder met zijn eigen geboortedatum. In de kerk word je niet naamloos of onpersoonlijk. Je geboortedatum doet ertoe. Je generatie, je naam. God wil je niet kennen als een nummer, maar als een jongen, een meisje met naam, een man, een zuster met een eigen naam. Heel persoonlijk is het bij hem. Niet alle duizenden namen van Israël stonden gegraveerd in die twee stenen. Dat zou onmogelijk zijn geweest. Alleen het begin staat geschreven, maar daarmee wordt de toon gezet. Israëlieten zijn bij God bekend als zonen die en die vader hebben, toen en toen geboren. Je afstamming doet ertoe. Je naam wordt niet omgesmolten tot een groepscode. Wanneer je echter het volk van God herleidt tot eigen namen, 1 voor 1, wordt het er niet indrukwekkend op. De namen hebben hun persoonlijk verhaal en hebben een gezicht. En die gezichten staan te kijken op de schouder van de priester. Daar staat Ruben, bekend om het overspel met de vrouw van zijn vader. Daaronder staan de namen van Simeon en Levi, opvliegende Hells Angels bij Sichem. En dan volgt Juda, de man van het compromis waar Jozef ook niet veel aan had toen hij in de put gegooid werd. Op de twee stenen begint het met Gad en Aser, van wie je weinig weet, omdat ze hun eigen leven leiden en weinig optrokken in de gemeenschap. En de laatste naam is Benjamin. Jacob noemde hem in zijn zegen in Genesis 49, vers 27 een verscheurend wolfskind. Het is geen heldengalerij om mee te pronken. Het zijn geen riddersordes op de schouders van de hoge priester. Geen lijst van heiligen en weldoeners. Maar een volledige lijst van namen, hoe ze ook zijn. In ieder geval, dat zijn ze. Die mensen. Moet daar het kleurig kleed mee worden afgewerkt? Het is mooi wanneer je naam niet vergeten wordt, maar soms is het beter wanneer je niet al te hoog tegen het licht wordt gehouden. En toch draagt de priester onze namen zichtbaar en hoog op zijn schouder. Hij mag zich niet schamen voor die namen. God wil ze 1 voor 1 voor zich zien. En dat kan ons onzeker maken. Durven we onder eigen naam bij God te komen? Een verdachte naam houdt je schuil. Een pijnlijke herinnering moffel je weg. Noem mij niet Naomi. Veel christenen zijn tevreden dat ze anoniem delen in de kerk. Ze zouden niet graag dat hun naam al te bekend werd. Hun verleden, de geschiedenis van hun voorgeslacht. Waar kom je vandaan? Sommigen zijn verlegen met hun naam of met hun persoonlijkheid. Ze voelen zich schuldig of onbetekenend. Toch worden de namen 2x6 ingegraveerd. Tot gedachtenis. God kent ons persoonlijk en wil jouw gezicht en naam kennen. Je kunt je niet verschuilen achter de brede rug van de kerk of de christenheid. Het hoeft niet, het mag niet en het zal je ook niet lukken. Hoe heet je zelf? Wat ben je waard? Kom eens voor de dag en noem je naam, je persoon, je karakter. De hoge priester brengt het volk van God voor de naam van de Heere God. En zo gedenkt hij ons. Zo kent hij mij. Mijn persoonsgegevens zijn voor hem niet verborgen. Ik kan ze niet afschermen. Open en bloot sta ik opgeschreven voor zijn ogen. Geen namen om prat op te gaan. Maar de hoge priester tilt de naam op zijn schouder en draagt ze naar binnen. Zo is Christus onze hoge priester, die bij God je eigen naam en persoon bekend maakt. Tot gedachtenis. Misschien vergeten mensen je. Maar Jezus zorgt dat God je niet vergeet. Hij houdt het adres en bestand en de geboortedata bij en onze namen vinden hun aandacht dankzij hem. Mijn leven wordt voor de troon gebracht. Mijn naam wordt niet onopgemerkt vergeten, maar toch wordt hij nu ook heel spannend. Misschien was het maar beter voor mij dat Gods oog niet op mijn naam werd gevestigd. Misschien is het soms maar beter voor ons dat hij ons over het hoofd zou zien. Wie durft het felle licht van de troon te verschijnen met naam en toenaam? Verrassend is het dan dat de namen herhaald worden. In de versen 15 tot en met 30 vinden we ze opnieuw de 12 namen. Op de borsttas worden 12 edelstenen gezet en daarop worden de zonen van Israël gegraveerd, elk met zijn naam. Wie de hoge priester ziet lopen, ziet dus twee keer dezelfde namen. Het is een dubbele notering. Eerst op de schouders en dan op de borsttas. Het zijn dezelfde namen, opnieuw alle 12. Opnieuw een symbool daarvoor dat mensen in Gods volk geen nummers worden, maar dat vaders en kinderen gekend zijn bij God. Bij hem ben je een naam en geen cijfer. Er is echter een verschil tussen de schouderstukken en de efod. De twee chrysopraas en onyxstenen van de schouderstukken hebben één kleur, een achtergrondkleur voor de lijst van de namen. Maar in de efod krijgt iedere naam een eigen achtergrondkleur. Wat een lijst was op de schouders, wordt heel persoonlijk gekleurd op de efod. Heel persoonlijk ontvangt ieder naam een eigen edelsteen. Rubens naam krijgt de diepere kleur van hartstocht, schaamte en belangrijkheid in het rood van de jaspis of van de robijn. Simeon ontvangt de kleur van de gele chrysoliet of de geel-roodbruine topaas, agressie en zonneschijn. En de laatste, Benjamin, door zijn vader getypeerd als de verscheurende wolf, krijgt het doorzichtige groen van de nefriet of het rood van de jaspis. De dreiging van de wolfsogen vervaagt in het vredige groen of het rijke rood. Stammen dragen niet hun eigen wapenschilden of harnaskleuren naar binnen. God geeft ze zelf kleur aan hun naam. Ze worden geschreven met de warme kleuren van edelsteen. Ieder een eigen kleur. Niemand blijft kleurloos en onpersoonlijk voor God. En ieder die een kleur die je niet verwacht. Eigen namen worden tot sieraden om te dragen. Zegelringen voor de hoge priester. En waaraan danken deze namen hun kleuren voor God? Niet aan zichzelf. Maar aan de plaats waar ze bij de tweede vermelding gedragen worden, op het hart van de hoge priester. Aan het hart van de hoge priester krijgt je naam een diepe en blijvende kleur. Je identiteit wordt eindelijk gaaf en de moeite waard. Voor de Israëlieten was dit een teken. Het is veilig om tot een voortdurende gedachtenis voor de Heere gebracht te worden, wanneer je achter je naam het hart van de hoge priester klopt. Het is ook een teken voor ons. Onze hoge priester Jezus is met ons bewogen. Hij draagt ons op het hart. Denk maar aan het hoge priesterlijk gebed door Johannes 17. En door zijn liefde kleurt onze kleurloze namen persoonlijk op. Ik ben geen edelsteen, maar zijn liefde geeft achtergrond aan mijn bestaan voor God. Eens zal mijn naam niet meer in een e-mail of pottenbakkerswerk bij de voordeur hangen, maar duurzaam gegrift zijn in edelstenen. Dan zal ik gekend zijn door de liefde en eeuwig tot Gods recht komen. En zo mag je aan jezelf denken. Een naam in een gaat gesneden, als een zegelring. Zie ik er zo uit? Ja. Dankzij de grondeloze verkiezende liefde van God die ons legt op het liefdevolle kloppende hart van zijn Zoon. Wij krijgen daardoor een aanzien dat we niet hadden. Dat symboliseert de priester die de namen op het hart moet dragen. Ieder nu met zijn eigen persoonlijke kleur. Zo krijgen we een nieuwe naam en die niemand kent. Wij, dezelfde persoon, maar een naam met kleur waar je van gaat blozen. Nu brengt de hoge priester die namen naar binnen in de tempel. Belletjes rinkelen waar hij schrijt. Gewaden ruisen waar hij loopt. Aandacht trekt zijn verschijning. Misschien vinden we het vreemd dat een ander die namen van ons naar binnen draagt. Vooral in onze tijd willen mensen zelf zich waarmaken. Zelf hun naam bouwen. Ze willen niet afhankelijk zijn van een ander. Doe dit niet tekort aan je persoonlijke identiteit, wanneer je niet op eigen benen naar God kunt gaan, maar wanneer je daarvoor een tussenkomst nodig hebt, is dat niet onpersoonlijk? Het is inderdaad vreemd. Waarom kan Ruben en de zoon van Ruben niet zelf op God afstappen in de tempel en zeggen, hier ben ik en dit is mijn naam? Waarom zou een mens niet zelf voor God kunnen komen met zijn leven en zeggen, dit is het en dit heb ik van mijzelf gemaakt? Mensen willen zichzelf voorstellen aan God en willen niet gedragen worden door een ander. En toch moest het zo gebeuren. Dat blijkt uit het derde deel van dit hoofdstuk. Want er is nog één naam in geding. De naam. Hoger dan het borstkleed van de efod en hoger dan de schouderstukken met de namen van de 12 zonen van Jacob en chrysopraas en onyx draagt de hoge priester op zijn voorhoofd een gouden plaat met daarin staat heilig voor de Heere. Het transport van de mensennamen wordt voorzien van een veilige geleide. En ook dit is meteen het geheim van de namen op de edelstenen. De hoge priester zou deze zondige namen nooit in de tempel gebracht kunnen hebben wanneer hij niet een vrijgeleide had. Een paspoort voor de tempel en de hemel. De heilige Heere. De Heere heilig. Dat bordje draagt Ruben niet op zijn voorhoofd. Juda niet en Benjamin niet. Aser niet, ik niet, u niet. Zo'n bordje van goud draagt geen mens. Zo'n entreebewijs kun je nergens kopen. Bestaat gewoon niet. Alleen de hoge priester krijgt zo'n toegangsbewijs. Een pasje voor de hemel. Van goud. Op zijn voorhoofd. Door God gekend. En onder deze vlag kunnen wij binnenkomen. God aanvaardt deze hoge priester. In het Oude Testament tijdelijk. En uit genade over Aarons huis. Het is nog een opgelegde plaat. Een toegevoegde waarde, met kettingjes tijdelijk aangebracht. Voor diensttijd alleen. De priester gaat de tempel in, maar komt er ook snel weer uit. En de volgende dag loopt hij door Jeruzalemstraten zonder die plaat. In het Nieuwe Testament is dat anders. Jezus is vanzelf uit den Heere heilig. Hij hoeft dat voorhoofdsieraad niet te dragen, omdat de naam van de Vader in zijn binnenste is. Het is eeuwig van nature en welkom in de hemel. God benoemt in het oude verbond een drager voor onze namen, die als hoge priester met deze gewaden en deze voorhoofdsplaat voor hem ontvankelijk is. God gaf in het nieuwe verbond de Messias als drager van onze namen. Deze Messias is zijn geliefde zoon. Dankzij deze priester van God maakt God onze namen leesbaar in de hemel. En een andere weg is er niet. De andere weg is die van de hoogmoed, van de mens. Ik ga zo wel naar binnen, maar dat red je niet. Hoogmoed zinkt weg in de aarde en die weg loopt dood. Alleen bescheidenheid en dankbaarheid voor de gegeven priester, voor de gegeven bemiddeling, opent toegang voor onze namen. En dan hoeven we ons niet voor te stellen. We worden voor God gedragen en we krijgen kleur. Onze naam wordt zijn geheim. Op aarde verdwijnt je adres en naam uit de mailinglist. Ze weten je straks wel te vinden. Maar in de hemel staat je naam geregistreerd bij de priester. Hij weet je wel te helpen tot bij het sterven. Want hij is niet uit op winst, maar draagt je op het hart. In het Nieuwe Testament wordt dit ook al aangeduid als het boek van het leven. Er is een namenbestand in de hemel waarin jij bent opgenomen. En Christus houdt dat bij. Het is goed om onze namen met hem te zien verdwijnen achter het gordijn. Ruben, Levi, Juda, Jansen, Erik, Pieter. Soms op aarde vergeten, maar heden in de hemel geliefd. op aarde eindig, maar in Gods hand gegraveerd voor eeuwig. Wanneer je naam op aarde verkwijnt, sterft of verminkt en beschadigd werd, denk dan eens aan je heiland. Dat verhaal van je levensnaam is er ook, ongezien. U kent zijn naam, u kunt die aanroepen. U kunt hem uw adres en bestand veilig laten verzorgen. Hij zal uw naam nooit uitwissen. En wist u hem niet uit in uw leven. Je mag op aarde in de knoop zitten met je naam, je leven, als je maar van één naam zeker bent, die van je heiland. Wie op aarde struikelen, de namen draagt hij veilig binnen. Wie op aarde grauw van ellende gingen zien, krijgen glans en kleur op Gods hart. Onthoud de belofte van uw heiland waarmee we mogen afsluiten. Wie overwint zal al dus bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en de engelen. Amen. We gaan bidden. En we steden aandacht aan Joran Hangi, die de grote plas overgaat om stage te lopen in Sint Maarten. Voor een half jaar lang. Dan zal het weer beter zijn dan hier. Onze Vader die in de hemelen is. U kent ons bij naam en u hebt ons geroepen. Zelfs wilt u ons dragen. Onze namen en soms zitten we ermee in de maag. Want soms is onze naam een begrip geworden. Soms positief, soms negatief. Het is zelfs mogelijk dat we onze naam zelf niet eens kunnen aanhoren. Horen we een echo van een bezoedeld verleden. Geef dat we de namen van een ieder die u lief heeft en dat u lief hebben. En dat we die namen respecteren, ook al verschillen we hemelsbreed van elkaar. Want ze staan bij u geschreven. De namen van ons staan immers geschreven in uw boek. En staan in uw lijst. En er gaat nooit een delete-knop over. Geef als wij last hebben van onze naam, onze identiteit, onze persoonlijkheid, dat we mogen beseffen dat onze naam u lief is. Te pronken is er vaak met onze naam niet. Maar als er eer in gelegd kan worden in onze naam, maak ons trots dat u degene bent die onze naam leven inblaast. Wees met hen die de naam van hun familie of vrienden niet meer kunnen horen of uitstaan. Die gekweld worden door namen die hen leed hebben aangedaan en wellicht onherstelbaar leed. Geef dat wij duidelijk voor ogen mogen hebben dat namen er toe doen en dat namen waardevol zijn. What's in the name? Dan bent u, de naam aller namen. Wij dragen Joran Hangi aan u op, die naar Sint Maarten gaat om stage te lopen. Geef hem daar een hele mooie tijd mag hebben, dat hij daar mag genieten van de omgeving, van de nieuwe cultuur, van nieuwe mensen. Geef dat hij veilig mag komen op het eiland en dat we hem over een half jaar hier weer in Oldehoven mogen begroeten. Uw naam is groot. Amen. Dan is een collectemoment en dan zullen we een luisterliedje afspelen van onze broeders en zusters van de PKN van Petrus in het Land. Houd moed. En dan daarna zingen we Psalm 27, vers 1 en 4.
Houd moed om door te gaan, valt de wanhoop je bijna aan.
De moed zelf, onze goede God, geeft ons zijn zegen mee. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. De preek was van de hand van professor Van Brugge.